Van harte welkom bij LGBT+ radioshow en podcast Culti. Vandaag staan we onder andere stil bij het overlijden van het iets wat omstreden fenomeen Jan Rot. Mark Hesseling zal tegen het einde van het uur hem eren met een gebalanceerd verhaal over zijn niet onaanzienlijke rol in de homocultuur en emancipatie. Verder zal ik een persoonlijke column voorlezen naar aanleiding van Édouard Louis' nieuwste roman Veranderen, Methode. Er is muziek van Vering en Pop Dorian en er is een hoofdgast. Onlangs mocht ik op bezoek bij Nilab Ahmadi, kersvers gemeenteraadslid in Amsterdam, voor bijeen. En daar gaan we nu mee beginnen.
Koffie.
Heb je vers met een Brusselse kermis?
Zo. Op de koffie bij Nilab Ahmadi.
En dat is vandaag letterlijk zo.
Echt, ja. Heerlijke koffie. We zijn hier in de Valeriusbuurt, Oud-Zuid. Hoe is het om hier te wonen?
Ja, echt een droom. Supermooie groene buurt. Hier komt de gemeente wel al hard aken na, dus het is vaak netjes, schoon, goed onderhouden. Het is een hele fijne, rustige buurt. Helaas wel niet zo gemixt als waar ik echt van hou en waar ik me thuis voel. In Rotterdam was het dat wel echt. Daar heb ik ook heel lang gewoond. Mm-hmm. Ja, ik heb niks te klagen. Behalve natuurlijk de Tesla's en de Van Moven die je bijna aanrijden dagelijks. Maar daar buitenom is het echt top.
Ja, en je hebt het hier binnen ook lekker groen gemaakt. De Monstera zit ik hier naar onder jou te interviewen.
Ik doe mijn best. Al denk dat de meeste planten nu wel denken dat ik ze wat meer liefde moet geven. Vaker omgepot worden, meer plantenvoeding.
Mm-hmm. Nou zijn jouw ouders zijn gevlucht uit Afghanistan. Mm-hmm. En je bent geboren in Moskou en terechtgekomen in Nederland. Mm-hmm. Wat is je meest prille herinnering daaraan?
Ja, ik denk veel van mijn jeugd heb ik niet heel actief onthouden. Maar een van de herinneringen die me toch het meest is bijgebleven is dat ik met mijn moeder naar Nederland was gekomen. Toen een tijdje waren we met z'n tweeën. Ik had mijn vijfde pas een zusje erbij gekregen. De eerste 2 jaar was mijn vader er ook niet. En dat zij toen mij achter op de fiets nam. Maar dat was iets wat ze nog aan het leren was, fietsen. Ze was ook nog super jong en toen herinnerde ik me dat ze een keertje viel. Oeh. En dat ze toen echt uit wanhoop riep van, God, hoe moet ik dit toch doen? En dat is me heel erg bijgebleven, dat ik echt die hulpeloosheid zag. En dat ik dat nog altijd echt heel moeilijk vind. Dat iemand zo alleen gelaten wordt op de wereld. En dat was dan natuurlijk voor mijn moeder zo. Ik had haar natuurlijk als mijn maatje.
Want je voelde dat dan aan? En deed je dan ook iets om je moeder te helpen? Of?
Ja, ik liep natuurlijk. Ik was heel klein. Ik was denk ik 3, 4, 5. Ik denk eerder 4. Ja, toen moest ik ook huilen. En toen zei ik, mam, het komt wel goed.
Oh, ja.
En verder kon ik ook niet zo heel veel.
Hoe is jouw wereldbeeld beïnvloed door jouw achtergrond en door dat vluchten?
Ja, mijn wereldbeeld is enorm ingekleurd door hoe ik heb geleefd. Want vluchten betekent dat je een leven lang hyperbewust bent van onrecht, oneerlijkheid, van dood en verderf. Wat gecreëerd wordt door systemen die we in plaats hebben, omdat wij daarvoor kiezen. Gekozen beleid wat gewoon alleen maar ellende tot gevolg heeft. Nou, zo groeide ik natuurlijk enerzijds op met de verhalen van vluchten, verdriet, uit elkaar gerukt worden als families in mijn eigen omgeving. De Afghanen die ik kende waren altijd onzeker over hun toekomst, of ze mochten blijven of niet. We waren bezig met de oorlog in Afghanistan. Mijn vader praatte heel veel over de oorzaken, de invloeden, de betrokken partijen. En ik zag eigenlijk vanaf heel jongs af aan dat dingen echt oneerlijk verlopen. Dat er heel veel geflikt kan worden tegen mensen waar niemand tegen op zou komen. En dat maakt niet uit in welke gradatie dat plaatsvindt. Zo waren we ook altijd heel erg bewust van wat er met de Palestijnen gebeurde. En dat is dus eigenlijk hoe mijn wereldbeeld heeft vastgegrepen aan het feit dat dat onrecht en dat gebrek aan die straffeloosheid eigenlijk, dat dat echt iets is waar ik iets aan wil doen. Want als je weet dat het ene land aan het andere land binnen kan vallen, miljoenen mensen kan afmaken, dat er geld verdiend wordt aan wapenhandel, dat oorlog daardoor langer in stand gehouden wordt of zelfs actief aangewakkerd wordt. En je weet aan de andere kant ook precies wat dat teweeg brengt in je eigen familie. Je hebt pijn gevoeld.
Was je boos kind?
Ja en nee. Ik was ook een heel vrolijk, nieuwsgierig, onderzoekend kind altijd. Echt wel ondeugd ook. En tegelijkertijd kon ik heel boos worden van chaos. Ik wou echt structuur, rust en orde hebben. Maar mijn ouders konden dat niet altijd bieden, want zij kwamen natuurlijk ook uit een hele moeilijke achtergrond. Dat heeft wel voor veel frictie gezorgd. Ik had echt iets nodig wat ze me niet helemaal konden geven. Het is ook moeilijk om goed met emoties om te gaan als je uit een gezin komt met heel veel trauma. Dus ik denk dat het een goede middenweg is geweest van beide.
Wat wilde je worden toen je een meisje was, als je later groot zou worden?
Ja, dat zijn verschillende dingen geweest. Eerst wou ik ramenwasser worden, want ik vond die lange ladder heel indrukwekkend. Toen ik 7 was, daar was ik een tijdje helemaal door betoverd. Nou, toen later wou ik microbioloog worden. Ik had een kleine microscoop en ik was daar echt mee geobsedeerd. En toen nog iets later wou ik heel graag advocaat worden. En uiteindelijk is dat ook het pad wat ik heb bewandeld. Ik heb dus rechten gestudeerd. Maar de uitkomst was toch niet helemaal wat ik zocht. Dus nu ben ik alsnog een ander pad ingeslagen van die 3.
Wat stond je tegen qua rechten?
Ja, ik wou echt bepaalde dingen veranderen in de samenleving. En vooral ook een impact hebben op mensen die dus ontheemd zijn of die echt extreem onrecht moeten ervaren. Onlangs las ik ook dat de Raad voor de Rechtspraak 10 buikpijndossiers, noemen ze die, hebben blootgelegd waarin ze zeggen van het recht dwingt ons tot hele onmenselijke uitkomsten. En het recht wordt eigenlijk heel erg gebruikt om ongelijkwaardigheid in stand te houden. Daar ben ik toen achtergekomen tegen het einde van mijn studie. En toen dacht ik, ja, dit is precies het pad wat ik echt kost wat het kost niet in wil slaan. En toen leek ik toch die kant op geduwd te zijn. Toen dacht ik, dan moet ik iets anders gaan doen.
Dus je bent een beetje afgeknapt eigenlijk.
Ja, zeker. Want op zijn best ga je asiel aanvragen en dat soort dingen invoeren voor mensen. Maar je weet wat de uitkomst gaat zijn en je weet hoe onrechtvaardig die uitkomst is. En je weet dat je binnen de perken van een onrechtvaardig systeem werkt. Mm-hmm. Dat vind ik echt heel lastig. En dan wordt ons vaak voorgeschoteld van ja, maar het gaat om de paar successen die je kan halen. Maar het gaat natuurlijk eigenlijk ook heel erg om jezelf ook te beschermen. En ik denk dat als ik daar echt deel van uit zou maken, ik zou daar echt aan onderdoor gaan.
Nou, identificeer jezelf als queer. Wat houdt dat voor jou persoonlijk in?
Het houdt voor mij in dat je niet gebonden bent aan de perken van de hokjes in de samenleving. Dus ik voelde nooit dat ik echt onderdeel moest uitmaken van een bepaalde groep of wat dan ook. Ik voelde heel erg dat ik mezelf kon ontplooien zoals ik wou. Juist omdat queer zijn ook vooral niet bij de samenleving horen was. En niet per se daardoor gebonden was door bepaalde voorgeschreven regels. Dus ik ben niet per se vrouwelijk, maar ik ben ook niet heel erg mannelijk. Ik zie er niet heel lesbisch uit, maar ja,
ook op vrouwen of alleen op vrouwen?
Ja, ik val vooral op vrouwen. Nou, je hebt ook non-binaire mensen en zo, dus ik zou niet zeggen alleen op vrouwen. Maar ik val in ieder geval niet op mannen. Dat is denk ik wel de rode lijn.
Hoe was dat om tegenover je omgeving en later ook publiekelijk daar vooruit te komen?
Ja, dat was misschien een beetje een anticlimax. Ik heb heel veel geluk gehad in mijn leven en dit is een van de dingen waarin ik mezelf ook echt gelukkig prijs. Ik heb een hele lieve, open, accepterende familie. Maar ik heb ook wel bewust een leven lang me begeven in de gemeenschappen waarin ik niet echt veroordeeld zou worden. Dus dat zit natuurlijk ook mee. Daardoor is uit de kast komen of wat dan ook. Ja, een heel gemoedelijk proces geweest. Niet veel nare reacties gehad, eigenlijk bijna niet.
Nou, dat is heel fijn om te horen, ja.
Ja, en het is ook echt heel mooi om te zien dat mensen er wel hoop uit halen. En ook denken van, ik zie een voorbeeld waarvan ik niet altijd had gedacht dat ik die zou zien. Juist omdat het in bepaalde gemeenschappen, vooral de biculturele gemeenschap, zo eng is voor veel mensen om nog wel uit de kast te komen. Vooral als je een goede band met je familie hebt of met je gemeenschap en je bent bang voor de reacties. En doordat dat gesprek niet genoeg aangegaan wordt, is het dan ook moeilijk om dat in je eentje soort van te doorstaan. Dus om een rolmodel te zijn voelt echt als een voorrecht.
Wie was voor jou een rolmodel?
Ja, goede vraag. Weet ik niet zo goed. Ik denk, ik groeide natuurlijk op, ik kom uit 91. Er waren niet veel Afghaanse mensen die ik echt zo 1, 2, 3 publiekelijk zag. Ik weet nog dat ik op mijn universiteit in Rotterdam op een gegeven moment hadden we een voorlichting van een vrouw. En toen ik haar achternaam hoorde, toen dacht ik, zij is ook Afghaans. En dat was voor mij een heel mooi, inspirerend moment. Want toen dacht ik van, hey, voor het eerst ooit zie ik gewoon iemand op het podium met dezelfde achtergrond als ik. Zij is de eerste die eigenlijk met de binnen schiet, maar waarschijnlijk waren er heel veel die ik niet zo 1, 2, 3 kan bedenken.
Wat heeft je geïnspireerd om politiek actief te worden bij Bijeen? Het afknappen op die rechtspraak? Of?
Ja, nou, dat was wel de eerste stap die ik zette richting de politiek. Ik heb eigenlijk nooit politiek actief willen worden. Ik vertrouwde de politiek niet, ik geloofde er niet in. Ik zag in Nederland ook hoe slecht het politieke systeem is. En dat het al 10 jaar zorgt voor alleen maar meer verloedering van de samenleving dan minder.
Maar is dat het politieke systeem of is dat de partij die maar steeds de grootste blijft en waar mensen steeds op blijven stemmen?
Ik denk zeker ook het politieke systeem. Want je ziet dat VVD zeker de voortrekker daarvan. Maar je ziet ook dat andere partijen erin meegaan. En dat zelfs de oppositie te zwak is om echt bloot te durven leggen waar het bij ligt. En ik geloof dat waar dat probleem echt ligt, is het zo ver doorgevorderde neoliberalisme dat het ten koste gaat van mensen hier en milieu. In de ergste vorm die je eigenlijk voor mogelijk houdt binnen de perken van een democratisch rechtssysteem. Maar toen ben ik gaan uitpluizen van ja, waarom is dat recht eigenlijk zo onbetrouwbaar? Waarom houdt het onrecht in stand? Waar komt dit toch allemaal vandaan? En toen kwam ik dus bij de grondproblematiek en dat zijn het imperialisme en het kapitalisme. En toen kwam Sylvana Simons net met die boodschap. Het probleem is het kapitalisme. En dat was baanbrekend. Dat was echt iets wat geen één politicus in Europa durfde te doen bijna. Dat was voor mij echt een grote inspiratie. Dat ik dacht, deze vrouw doet precies wat ik denk dat nodig is, namelijk de kern van het probleem benoemen. En je kan nooit iets oplossen als je niet vanuit de kern werkt. En wat veel politieke partijen doen is symptoombestrijding. Wat is er aan de hand in deze arme buurt? Hoe kunnen we de armoede lichtelijk bestrijden? Maar die armoede komt voort uit een veel groter probleem. Dus wat we al heel lang doen in Nederland is een soort van symptoomverlichtend werken. Maar eigenlijk wordt het alleen maar erger. Dus ja, ik dacht toen van, dit is de boodschap die ik wil horen. En dit is op de lange termijn het enige antwoord.
En je voelde je geroepen op een gegeven moment.
Ja, misschien wel. Misschien dacht ik wel, ik geloof hier zo heilig in. Hier moet ik iets mee doen. En ik dacht ook, ik kan hier iets mee doen. Ik kan ook goed debatteren. Ik ben ook behoorlijk bevlogen als het aankomt op dingen waar ik echt van hou en waar ik passie voor heb. Dan kan ik er echt in vastbijten. Dus misschien moet ik al die energie hierop richten in plaats van alleen maar boos zijn op de samenleving. Dus ja, toen heb ik gesolliciteerd.
Je stelde je beschikbaar voor de gemeenteraad in Amsterdam. Nummer 3. En je hebt ook nog de meeste voorkeurstemmen gewonnen, verdiend. Hoe was dat om dat te horen?
Ja, dat was echt heel bizar.
Had je het verwacht?
Nee. Ik dacht eigenlijk, misschien zit ik er niet eens in. Misschien hebben we 2 zetels gehaald. Of misschien heeft iemand anders veel meer voorkeurstemmen dan ik gehaald. En ben ik er toch niet doorheen gekomen. Dus het kwam echt als een verrassing. En Ik weet nog dat ik op dat moment dat ik het zag en dat gewoon echt niet landde. En later was ik gewoon zo vertederd en dankbaar dat mensen in deze stad zo in me durfden te geloven. Ik kreeg superveel lieve berichten. En er is echt iets heel bijzonder aan ja, zien dat mensen om je politiek geven. Niet dat ze zoiets hebben van wauw, wat kan je mooi zingen. Je maakt supergoeie muziek of je bent heel cool vanwege dit of dit of dat. Maar dat je gewoon een bepaald wereldbeeld hebt en dat mensen zich daar zo in kunnen vinden dat ze op jou stemmen. Ik vind het echt een enorm voorrecht en een eer om dat te mogen voelen.
Nou, is dat avontuur onlangs begonnen? Je zit er een tijdje in. Wat is je nou meegevallen en wat is je tegengevallen?
Ik keek toen ik bij Bijeen werkte vaak de raadsvergadering. En de samenstelling van de raad is behoorlijk veranderd. Het haantjesgedrag is echt heel veel minder. We zitten in een hele fijne raadsamenstelling. Veel vrouwen van kleur, het is heel gemoedelijk, mensen werken graag samen en dat is zo'n grote meevaller, want je ziet dat politiek vooral veel competitie is in Nederland. En eigenlijk is me nog iets heel erg meegevallen. Ik wou een punt maken over de opvang van de vluchtelingen die in Ter Apel vastzitten. En daarin zie je dat heel Nederland zo zwaar tekort schiet. Alle gemeenten die spelen een soort van pingpong met deze mensen. Ze willen ze niet. Mensen komen op straat terecht omdat we wel duizenden plekken konden maken voor Oekraïense vluchtelingen. Dus ik maakte daar een best wel hard punt over. En toen merkte ik dat de wethouder die daarover gaat en de burgemeester daardoor echt geraakt waren. Omdat zij zich dus zo hard inzetten. En dat de burgemeester later ook zei, we zijn echt je bondgenoten. Want wij voelen deze strijd ook zoals jij hem doet. En dat vond ik zo mooi. Eigenlijk toonde dat heel erg Amsterdam is zo'n wereld op zichzelf. Waar veel wethouders en politici juist hun hart op de goede plek hebben. Ik dacht eerst altijd van ja, dit gaat echt een strijd worden tegen een systeem wat het niet eens is met waar ik eigenlijk echt voor wil strijden. Mm-hmm. En dan zie je eigenlijk dat dat dan eigenlijk weer spiegeld wordt. Dat jij die frustratie en dat verdriet voelt. En dat ze zeggen van, wij voelen die ook. Maar geloof me dat wij het anders willen zien. En samen met jou willen we dat ook heel graag anders gaan doen.
Dus ja. Niet vechten tegen de bierkaai.
Nee, inderdaad. Wel leren hoe je goed, constructief samenwerkt en niet boos bent op de politiek hier. Want ik kijk ook vaak groter en breder naar politiek. En dan denk ik dat het echt intrinsiek onrechtvaardig is. Maar dat lokale terugpakken en weer echt toepassen op de onderwerpen waar we mee bezig zijn, dat is iets waar ik nog echt mee bezig ben, met dat beter leren en inzien.
En wat is je tegengevallen of wat heb je onderschat?
Ik denk de hoeveelheid verzoeken die je van individuele burgers krijgt en hoeveel je dan daadwerkelijk kan betekenen voor ze. Dat kan nog best wel lastig zijn, want je wil iedereen helpen en je krijgt vaak ook vragen en verhalen waarvan je denkt, hier moet ik iets mee. Maar uiteindelijk de tijd en de middelen die je hebt, vooral als kleine partij, zijn gelimiteerd. En valt altijd tegen om niet iedereen te kunnen helpen of mensen te moeten teleurstellen.
Wat hoop je concreet te bereiken?
Wat ik dus echt hoop te bereiken is heel groot. Dus ik begin met het blootleggen hoe het systeem werkt. Ik denk dat we tegen heel veel dingen aanlopen in Nederland en in heel Europa ook wel. Vaak zijn die dingen verweven met het grotere geheel van waar onze politiek in werkt. En dat noem ik het imperialisme. Dat is natuurlijk een systeem wat we kennen van lang, lang geleden, toen grote koningen allemaal rijken veroverden. Maar eigenlijk is het een ideologie die gestoeld is op dat bepaalde landen opgeofferd worden, omdat de mensen daar als minderwaardig worden gezien. Dus hun grondstoffen worden gestolen. Hun arbeid wordt gezien als iets wat je gebruikt om winst op te maken en geld over te verdienen. En wat ik wil dat mensen gaan inzien, is dat onze politiek ook invloed heeft op mensen buiten onze grenzen om. En dat onze politiek gestoeld is op het in stand houden van ongelijkheid over de hele wereld heen. Dus terwijl we het over de klimaatcrisis hebben, hebben we het vaak over, ja, maar wanneer gaan wij onder water? En dan denk ik, door ons toedoen en door de impact die we hebben, gaan bijvoorbeeld wel eilandstaten binnenkort verdrinken en onder water. Daardoor worden bijvoorbeeld klimaatvluchtelingen niet erkend. Als je kijkt naar hoe wij kleding inkopen, waar dat geproduceerd wordt, de armoede in die landen en de erbarmelijke omstandigheden waar ze onder leven, komt door bedrijven die wij hier gevestigd hebben, die impact en invloed uitoefenen op die landen, op hun arbeidsomstandigheden en zorgen dat het daar armoedig en onleefbaar blijft. Vervolgens creëren we, omdat we dat weten, systemen waardoor vluchten voor bepaalde mensen onmogelijk is. Dus je creëert eigenlijk een wereld die onleefbaar is voor 2/3 van de mensen die haar bevolken.
En ten bate van die 1/3.
Precies. Ja. En dat klinkt heel groot. En dat is het ook. En ik wil eigenlijk met mijn politiek bereiken dat we veel meer gaan inzien. Onze keuzes zijn groter dan wat er binnen deze grenzen gebeurt. En al die keuzes die we maken, vaak ook inderdaad. Ik denk dat het ook echt lokaal moet beginnen, dat besef. Die moeten in een groter geheel worden geplaatst.
Dus concreet, jij wilt inderdaad daar gewoon veel meer aandacht voor vragen.
Ja, want ik denk het gebeurt op elk niveau. Op het microniveau van jij en ik. Wat we kopen, wat we stemmen. Waar we onze spullen bestellen, welk eten we eten. Maar ook de lokale politiek. Welke bedrijven vestigen zich hier? Hoe gaat de haven om met giftig afval en schepen? Waar gaat ons chemisch afval naartoe? Er zijn zoveel aspecten van hoe wij invloed hebben op een ander. En dat is in alle niveaus van politiek voeren heel relevant.
Wat wil je betekenen voor de LGBT+ gemeenschap?
Ja, daarin hoop ik echt dat we niet meer gebruikt worden als een token om andere gemeenschappen te demoniseren. Ik denk dat de onveiligheid in de queer community vaak ook komt doordat we in een land leven waarin eigenlijk weinig wordt gedaan tegen discriminatie. En dat discriminatie eigenlijk versterkt wordt doordat we bepaalde gemeenschappen heel erg aanprijzen en zeggen dat we tolerant zijn. Want kijk hoe wij deze gemeenschap accepteren en vervolgens worden andere gemeenschappen gedemoniseerd omdat zij dan intolerant genoemd worden tegenover ons. Waardoor je eigenlijk op macroniveau continu ruzie en oneenigheid hebt tussen verschillende bevolkingsgroepen. Ja, ik denk eigenlijk ook dat wat Prisma Groep bijvoorbeeld doet met vluchtelingen van kleur die dan ook queer zijn en hebben moeten vluchten vanwege hun geaardheid. Die mensen, daar zijn we helemaal niet zo tolerant voor. Die worden gewoon hun dood ingejaagd en weggestuurd uit Nederland. Of die worden niet queer genoeg genoemd. En in dat perspectief denk ik dat het heel mooi zou zijn als de queergemeenschap zijn eigen autonomie terugpakt. En zegt, wij zijn sterker door met de mensen om ons heen te verbinden. En
hoe doen we dat?
Ik denk door het gesprek met elkaar aan te gaan. Ik denk dat zoveel mensen geen idee hebben wie eigenlijk die persoon is, waardoor ze zich onveilig voelen in de samenleving. Ik hoorde bijvoorbeeld een tijdje geleden, vertelde een meisje dat, of het was een jongen, ik weet even niet meer van wie ik het heb gehoord. Maar iemand in haar omgeving, nou, het was best wel een flamboyante type en die liep vaak door zijn straat. En er was er een man van kleur en die keek hem altijd zo naar aan. Toen is hij op een gegeven moment naar hem toe gegaan. En toen zei hij, wat is het toch? Waarom jij altijd zo naar me kijkt? Is het omdat ik gay ben? Of... En toen zei die man, nee. Maar altijd als mensen zoals jij in mijn wijk komen wonen, dan wordt de hele boel gentrificeerd en dan word ik gezien als soort van, weet je wel, de vijand. En dit is gewoon een wijk waarin we zoveel hebben opgebouwd met elkaar. En jij ziet er gewoon uit als het begin van, weet je wel, dat ik alles ga verliezen waar ik in geloof. En dat is natuurlijk ook zo. We gebruiken de queergemeenschap heel erg als de hippe leuke mensen die de buurt komen opleuken. En we zien gemeenschappen van kleur als armoedig onderdeel van de stad, wat je eigenlijk moet oppoetsen. En op al die manieren is die competitie die tussen groepen wordt gecreëerd een manier waarop we elkaar verliezen. Ik denk dat als mensen dit gesprek met elkaar aangaan en gewoon van het idee afkomen dat iemand iets van jou af gaat pakken, of dat iemands aanwezigheid betekent dat jij gezien wordt als intolerant, of als iemand anders jou waarschijnlijk gaat discrimineren. Als je dat allemaal loslaat en met elkaar durft te praten, naar elkaars verhaal vraagt. Want ik denk dat ik mijn verhaal als queer persoon heel vaak zou mogen doen. Maar we horen niet heel vaak dat een Marokkaanse jongen kan vertellen hoe het voelt om in Nederland op te groeien. Hoe het voelt om in de politiek te horen dat Marokkanen altijd het probleem zijn. Dat lijkt me heel zwaar en stigmatiserend. En ook iets wat impact heeft op je eigen identiteit. Mm-hmm. Maar als die verhalen allemaal een platform krijgen, dan denk ik dat we elkaar echt gaan durven vinden. Dan gaan
en
we
in wat voor vorm denk je dat dat goed werkt om dat gesprek aan te gaan?
Ik denk echt als mensen onderling. Ik denk dat dat het beste werkt als we gewoon geloven in onze eigen menselijkheid. En dat er eigenlijk niet veel meer nodig is om een ander te vinden dan gewoon iemand een hand te schudden, in de ogen aan te kijken en te vragen hoe het gaat. Te zitten en te vragen hoe het voor hun is om hier te leven. Wat ze hebben, wat ze inspireert, wat ze pijn doet, wat ze met zich meedragen. Ik denk dat zo weinig gebeurt in Nederland. Dat soms baanbrekend is om dat bij een vreemde te doen. Vooral bij een vreemde waarvan je denkt, deze personen staan pal tegenover mij. Ja, zelfs als ik er nu over nadenk, dan vraag ik me ook af van, ja, wanneer gebeuren deze dingen nou echt? We worden zo opgejaagd tegenover elkaar dat die mogelijkheid daarvoor heel klein lijkt.
Terwijl nou, het is heel erg verdeel en heers.
Zeker. Ja, dat is echt de kern van waarom dingen zo zijn als ze zijn. Maar het tegenovergestelde daarvan is inderdaad verbind met elkaar. Ik denk gewoon af en toe het park in wandelen en om je heen kijken wie je zou kunnen aanspreken of naar een buurt gaan. waar
en je was ook betrokken bij de documentaire Het M-woord. Je zat in een panel na afloop daarvan. Is dat een goede manier, vind jij, om die dialoog aan te gaan?
Ik denk dat wat de docu heel goed deed, was niet stigmatiseren. En mensen gewoon hun verhaal laten doen. Bijvoorbeeld meisjes die wel geloven dat het misschien niet helemaal klopt om queer te zijn. Maar dat is gewoon wat ze hebben geleerd. En ze zeiden tegelijkertijd ook van, kijk, ik zou nooit iemand erop veroordelen. Ik zou nooit accepteren dat iemand een ander daarop veroordeelt. En dat je dan al meer zicht krijgt op mensen. Want ik denk, moslims worden in deze samenleving ook heel erg gestigmatiseerd en gediscrimineerd. Heel erg geframed. En wat die docu heel erg doet, is ook gewoon tonen dat intersectionaliteit, dus gewoon een moslim kan ook queer zijn, of kan meerdere vormen van identiteit hebben, dat ze veel meer zijn dan dat eendimensionale beeld wat we continu voorgeschoteld krijgen. Dus dat was mooi. En dan was het panelgesprek was ook heel erg gestoeld op verbinding. Mm-hmm. Dat was ook echt het uitgangspunt wat ze wouden nastreven.
Ik kan ook zeggen, echt een tip, het M-woord op NPO...
NPO 3.
NPO 3 of...
Of NTR was het.
Of gemist, of hoe dan ook, maar het M-woord in ieder geval. Wat is jouw belangrijkste politieke boodschap?
Dat is dat onze politiek impact heeft op heel veel mensen. Dat we vaak denken dat we in een klein land leven. We zijn maar een enkel persoon. Zo groot is onze waarde niet in deze wereld, maar dat is het echt wel. Ik hoop echt dat wat ik kan bereiken in ieder geval zal zorgen dat mensen meer gaan nadenken over wat er buiten onze grenzen gebeurt en wat de verhalen zijn die we niet in de media terugzien. Als we in ieder geval gaan beseffen dat onze politiek draait om veel meer dan ons eigen belang, dat honger, oorlog, ellende, geweld wereldwijd niet onderdeel is van hoe deze wereld in elkaar steekt, maar dat dat een actief gevolg is door hoe wij hier handel hebben ingericht, door de wapenindustrie die heel veel beleid mag bepalen. Dat we gaan beseffen dat deze wereld eigenlijk niet hoort te zijn zoals ze is. Dat dat eigenlijk een soort van anomalie is die wij hier hebben gecreëerd. En dat het dus ook aan ons is om te zorgen dat dat verandert.
Mm-hmm. Wat zijn je interesses buiten de politiek?
Dat zijn er heel veel. Ik hou van wandelen. Ik hou van documentaires kijken en podcasts luisteren. Ik hou heel veel van lezen. Eigenlijk is politiek ook echt een interesse. Misschien meer een obsessie. Maar ik hou ook van poëzie, dieren, de natuur. Ik hou echt van al het kleine levende om me heen bewonderen, met mensen praten, verbinding opzoeken met mensen. Als je gewoon met oude mensen op straat een gesprek aangaat, komen er soms de mooiste en meest bijzondere verhalen uit. Reizen vind ik ook echt geweldig. Ik denk dat we vaak vergeten hoe prachtig deze wereld is. En ik hou ook echt van goed eten en natuurwijn.
En in de liefde?
Ik heb wel net een hele leuke vriendin. Echt toevallig net. Was sinds vandaag officieel.
Wauw, gefeliciteerd. Dus
dat is echt super toevallig. Dat is ook gewoon echt iemand waarvan ik denk dat er maar weinig op de wereld zijn. Dus daar ben ik echt, prijs ik me heel gelukkig mee.
Fantastisch, ja. Waar kunnen mensen jou volgen? Je bent niet zo social media bezig.
Actief. Ik heb wel Instagram. Ik denk dat dat nog misschien het beste medium is. Ja, dan moet je gewoon mijn voor- en achternaam zoeken. En anders kan je mijn mail altijd vinden op mijn Instagram. Of gewoon nilab@bijeen.org. Kan je me altijd vragen om een koffietje met je te doen. Als je meer wil leren of horen over wat ik doe. Of een berichtje sturen of wat dan ook. Dus ik denk inderdaad, ik ben niet de beste in social media. Ik ben niet heel strategisch actief. Ik geef gewoon updates over de dingen die op mijn pad komen. En waar je me af en toe kan zien als er iets spannends op de kaart staat.
En je aanwezigheid in de raad. Hoe kunnen mensen daarvan op de hoogte zijn? Ja, wat je gezegd hebt? Of?
Die kan je zelfs live volgen. Je kan de raad namelijk gewoon opzoeken op Amsterdam Raadsinformatie. Dus als je gewoon Amsterdam.raad zou googlen, dan kom je al op de raad terecht. Dan kun je de kalender bekijken en op alle commissievergaderingen en raadsvergaderingen is een videoopname te vinden. Dus die kan je en live volgen en je kan hem ook gewoon terugkijken.
Nou, prachtig. Hartstikke bedankt.
Jij bedankt. Leuk dat je langskwam. Leuk je ontmoet te hebben. Ik vond het een super fijn gesprek.
reach out to me, 'cause they know I'm so lonely. Then my mind goes back to you.
Als je niet schrijft om de wereld te veranderen, kun je beter helemaal niet schrijven. Aldus Édouard Louis, geboren in 1992, de Franse schrijver van een serie autobiografische romans en novelles, waarin hij vertelt over zijn jeugd en jongvolwassenheid, geplaagd door armoede, giftige mannelijkheid en homofobe agressie. Zijn oeuvre, van Weg met Eddie Belleguille tot Veranderen methode, leest als een zeer noodzakelijk politiek pamflet. Hij houdt de lezer een spiegel voor met zijn persoonlijke levensverhaal. De bittere ernst van zijn bekentenisliteratuur resoneert wereldwijd, daagt uit om pijnlijke realiteiten onder ogen te zien en inspireert mij persoonlijk om terug te gaan naar mijn eigen verleden. Wat doe je als opgroeiende homo-jongen, getergd door leeftijdsgenoten die je ineens niet meer mogen, je wegpesten en uitsluiten omdat je in hun ogen niet meer voldoet. Je probeert te vluchten. Je grijpt alles aan om weg te komen uit de voor jou vijandige omgeving. Je probeert je status als buitenbeentje om te buigen. Zij vinden je raar en afwijkend, maar jij probeert het te zien als speciaal en buitengewoon. Zij zien je als minderwaardig, jij zult ze daarentegen allemaal nog lelijk op hun neus doen kijken door te triomferen, door te transformeren. Hoewel ik niet de armoede gekend heb die het leven van Edouard Louis zo getekend heeft, ben ik me wel degelijk bewust van mijn sociale klasse. Als zoon van een vader uit een arbeidersgezin en een moeder uit de middenstand, wit, katholiek, opgegroeid in het dorp Groesbeek, voelde ik me toch provinciaal, beknot en gevangen in een sfeer van conservatisme. Als ik nou maar gewoon een degelijke baan had kunnen vinden, een leuke vrouw, een huisje, een boompje, een beestje, dan was het vast goed gekomen. Maar juist dat wilde en kon ik niet, onder geen beding. In mijn puberteit wierp ik het geloof af, ging ik vegetarisch eten, boeken over filosofie lezen, deed ik mijn stinkende best om mijn zachte G te verharden en was ik steeds vaker te vinden in Amsterdam. Lange tijd probeerde ik mijn gemis aan aandacht en erkenning te compenseren door te streven naar succes en roem. Onder het alibi van het volgen van een universitaire studie toog ik uiteindelijk naar de hoofdstad om het daar helemaal te gaan maken. Ik vluchtte en veranderde mezelf keer op keer tot ik niet meer kon. Een pril begin van een mogelijke loopbaan bij de landelijke radio werd gedwarsboomd. Mijn jeugdige schoonheid en charme doofde langzaam uit. Depressie maakte me nederig en leerde me dat willen en kunnen niet per se hetzelfde zijn. Hoe maakbaar was ik überhaupt? Je kunt je als een slang levenslang blijven vernieuwen, je oude huid steeds afstoten, maar er komt een punt dat je je onvermijdelijk in je eigen staart bijt. Het beklimmen van de sociale ladder, zoals Edouard Louis beschrijft, is moordend. Het verraad is fnuikend. Het doet me nog het meest denken aan dat beeld wat ik afgelopen winter zag. Een glimmende, piekgave trap met 7 treden, losgeslagen, gedumpt op straat. Hoewel de weg naar boven zich verleidelijk aftekende, leidde deze nergens naartoe. Het afgedankte opstapje leunde daarentegen tegen een oude haagbeuk aan. Het was allebei hout, maar het grote verschil was dat de haagbeuk geworteld was en dus nog volop leefde. Moedig voorwaarts. You lie in your bed, a phone in your hand, a bottle. You're low. gids voor cult, camp, kitsch en curiosa met Mark Hesseling. Wow, wow,
wow. I'm lying in my bed and I can get asleep. My head is full of melodies and I am counting sheep. Oh, 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 oh.
Schaapjes tellen.
Ja, we hadden vorige maand zoveel te bespreken. Verdrietige dingen van dichtbij en ver weg. Dat een ander, toch ook best wel triest nieuwsfeit, is een beetje ongemerkt voorbij gegaan. En dat ga ik even goed maken. Dan heb ik het over het overlijden van Jan Rot. Je kan natuurlijk niet zeggen dat er onvoldoende aandacht voor is geweest.
Nee, aan de bedunkt zeg.
Vaderlandse talkshow tafels is hij uitgebreid herdacht. En er was ook veel lof voor hem. Voor zijn werk als tekstdichter, als vertaler, als theatermaker. Mm-hmm. Maar ook natuurlijk voor zijn rol als goede huisvader voor zijn vrouw en zijn kinderen. De Rotjes.
Ja. Vier kinderen had hij.
Hè? Ja, vier kinderen. En in onze wereld, in de LHBT-wereld, daar bleef het eigenlijk oorverdovend stil. Ik heb nergens een in memoriam voorbij zien komen. Mijn Facebook-tijdlijn zweeg in alle talen. En dat verbaast me eigenlijk een beetje. Want Jan Rot was natuurlijk ooit een heel enthousiast en prominent bewoner van de Amsterdamse homo-wereld. En zijn voorliefde voor jong mannelijk schoon was wijd en zijd bekend. Maar toen hij in 2001 trouwde met zijn vrouw Daan, toen is hij ook meteen uit Amsterdam weggegaan. En hij heeft die deur met een enorme klap achter zich dichtgeslagen en ook nooit meer omgekeken. Nou ja, in de allereerste plaats, dat zijn natuurlijk persoonlijke levenskeuzes die een mens maakt. En daar heeft niemand wat mee te maken. Ik heb er ook geen mening over. Ik ben blij voor hem dat hij het grote geluk gevonden heeft. Want dat gun je natuurlijk iedereen. Maar ik moet wel zeggen, de manier waarop hij dat heeft gedaan, vond ik niet helemaal chic. Want hij heeft toch later best wel nagetrapt naar die gay-wereld. Waar hij, nou ja, in ieder geval in mijn waarneming toch altijd met heel veel plezier rondgelopen heeft. Als hem later in interviews er nog naar gevraagd werd, dan vergeleek hij het met roken. Dan zei hij van ja, ik heb vroeger ook gerookt, daar ben ik ook mee gestopt. Dat zijn slechte gewoontes waar je op een gegeven moment geen behoefte meer aan hebt. Vond ik niet zo'n aardige vergelijking. En hij heeft ook wel eens gezegd, ik heb in de gay scene nooit één behoorlijk gesprek gevoerd over kunst, literatuur of goede muziek. Want het ging altijd alleen maar over seks. Nou, ik denk, kijk naar jezelf, want ik voelde me toch een beetje aangesproken. Ik kwam hem vaak tegen in het uitgaansleven en ik had juist vaak leuke gesprekken met hem over kunst, literatuur en goede muziek. En dat waren echt leuke gesprekken, want hij wist er heel veel van. Hij kon daar enorm boeiend over vertellen. Hij was echt wel erudiet.
Zeker, ja. Ik kan dat ook heel erg beamen. Dat ik ook wel eens met hem op die manier
gewoon. Ja, toch? Ja. En waarom hij nou zo'n behoefte had om zich daar later zo tegen af te zetten, ik weet het niet. Op zich, dat hij die heterokant uitging, dat was niet helemaal verrassend. Dat kon je wel aanzien komen. Een beetje, tenminste, als je goed opgelet had. Want een van de eerste singeltjes die hij uitbracht ooit, was een nummer dat heette Bobby, Roger en Eileen. En dat had al een hele duidelijke B-vibe. Mm-hmm. En als je goed naar de tekst luistert, dan zegt hij eigenlijk ook wel met zoveel woorden dat voor hem een keuze gemaakt moest worden, dat het niet allebei kon.
Bobby, Roger en Eileen, two of them will go to the chapel. Bobby, Roger and Eileen, two of them are gonna get married. Bobby, Roger and Eileen,
but it only takes two for a tango. Bobby and Ali, they meet in the park. Bobby likes her lips, Ali likes his eyes. Roger and Ali, they meet in the dark. Ali talks so smart, and Roger never lies. Bobby, Roger and Ali.
Hij had voor zichzelf het woord hetero bedacht. En dat was dan in zijn definitie een heteroman die zich aangetrokken voelt tot jongens. En het verschil met biseksualiteit was dan dat die aantrekkingskracht puur seksueel was en niet romantisch. Hij wilde alleen seks met jongens en geen relatie. En dat alles maakt het voor mij zo moeilijk om te begrijpen waarom hij in die tijd zo'n enorm boegbeeld van de homobeweging was. En zichzelf ook echt als zodanig opwierp. En ook heel veel...
opportunisme, denk ik.
Nou, maar hij heeft ook heel veel mooie dingen bijgedragen aan de homocultuur. Nee, dat is me te makkelijk. Nee, hij heeft dat toch met enthousiasme gedaan. Het zal opportunisme bijgezeten hebben, maar...
Dat het deel van zijn verleidingsspel ook was, zijn roem. En...
Het zou kunnen. Hij heeft in ieder geval, het heeft mooie dingen opgeleverd. Hij heeft dingen voor televisie gedaan. Hij heeft voor RTL destijds een serie gemaakt. Die heette Lieve Jongens Allemaal. Waarin hij op bezoek ging bij allerlei homobelangenverenigingen en clubs en groepen. Bijvoorbeeld bij de mij zeer bekende Gay Classic Car Club.
Gaan homo's ook op een andere manier om met auto's dan hetero's?
Ze zijn vaak wat schoner van binnen.
De auto's.
Dus dat. Hij heeft veel geschreven. Columns, korte verhalen, een roman, Verkeerde Nachten. Ik heb hier een stripboek liggen. De titel Wie is nou het vrouwtje? En daarin heeft hij allerlei stripverhalen verzameld met een homoseksueel thema. Er staan grote namen in. Erik Scheurs, Hein de Kort, Theo van der Boogaard, Ralf Keunig, Jaap Vechter. Echt heel leuk om te hebben.
En hij heeft dat gecureerd, zeg maar.
Hij heeft dat samengesteld. Ja. Maar zijn grote ding, zijn grote liefde was natuurlijk in de eerste plaats de muziek. Hij was zo iemand die als jongen altijd in allerlei bandjes zat. In 1982 heeft hij een paar solo-singeltjes uitgebracht, Engelstalig. En de grootste hit was het nummer waarmee we deze Cultipedia begonnen, Counting Sheep. Mm-hmm. Nou moet hit tussen enorme aanhalingstekens, want hij wist er wel heel veel aandacht mee te genereren. Hij is er mee op televisie geweest meermalen. Het werd veel gedraaid op de radio. Het heeft hem veel bekendheid opgeleverd. Maar echt een hit is het nooit geworden. Het is nooit in de top 40 gekomen.
Oeh, niet eens.
Nee, nee. En dat gold ook voor de nummers die daarna kwamen, zoals Bobby, Roger en Eileen, Kohinoor. Het is allemaal in de tipperaden blijven hangen. Misschien had dat toch ook een beetje te maken met zijn steenkolen-Engels. Ik roep ook nog even e-mail to Berlin in de... To Berlin in de,
ja.
in de herinnering. Hilarisch mislukte poging tot een Nederlands Songfestival nummer. Waar hij de tekst voor had geschreven. Het is natuurlijk vooral hilarisch omdat het heel vals werd gezongen. Maar de krakkemikkige tekst had er ook wel wat mee te maken. Ik denk dat zijn overstap naar Nederlandse taal heel verstandig is geweest. Dat was duidelijk meer zijn fort.
Maar zijn Nederlandstalige versie van Pretty Woman van Roy Orbison als Lieve Jongen, dat is wel een hitje geweest, toch? Wel in de...
Nee, hij heeft niet in de hitparade gestaan. Hij was geen singeltjesman, hij was geen hitmaker. Het is wel ook weer een nummer wat veel gedraaid is, wat bekendheid heeft gekregen. Dat kon hij wel heel goed, bekendheid voor zichzelf genereren.
Je ziet ook dat het een countdown zingt.
Ja, dat kreeg hij allemaal voor elkaar. Ik denk dat hij een goede netwerker was. Mm-hmm. Ik had zelf, gek genoeg, eigenlijk altijd een beetje het gevoel dat zijn overgang van Engelstalig naar Nederlandstalige muziek een beetje samenviel met zijn overgang van de homoseksualiteit naar de heteroseksualiteit. Maar dat is toch niet zo? Al kun je wel in de titels van zijn cd's, daar kun je heel veel uithalen. Hij heeft in 1999, naar mijn idee, dat was ook het jaar van E-mail to Berlin. Ik denk dat hij daar toen ook wel een beetje genoeg van had. Heeft hij, naar mijn idee, officieel afscheid genomen van de homoseksualiteit met een cd die Meisjes heette. Maar in 1996 heeft hij nog een Nederlandstalige cd uitgebracht met op zich een heel leuke titel Rot voor jou. En daar stonden dus inderdaad nog een aantal Nederlandstalige en heel gay getinte nummers op. Waaronder dus inderdaad dat Lieve Jongen. Zijn vertaling, zoals hij het zelf noemde, hertaling van Pretty Woman. Maar ook een hele curieuze vader Abraham-achtige smartlap die hij samen zong met niemand minder dan good old Wim T. Schippers.
Hou op met me.
Ja, ja, dat dacht ik al. Dat vind jij mooi. En daar wil ik dan mee afsluiten. Dit portretje van Jan Rot. De afvallige, moet ik hem toch noemen.
Zeg vader, ik wil eens even met je praten.
Tuurlijk jongen, pak een stoel. En zeg het maar.
Nou, de zoon van de slager. Je weet wel. Die wil trouwen met een jongen. Vind je dat raar?
Nee, waarom zou een jongen niet met een jongen mogen gaan? En een vrouw niet met een vrouw voor het altaar kunnen staan. Liefde is het mooiste in een leven. En met wie, dat gaat niemand wat aan.
Maar vader, ik dacht, jij bent gelovig. In de Bijbel staat toch dat zoiets niet mag.
Ach, vroeger zag ook ik die dingen anders. Maar dat telt niet meer vandaag de dag. Want waarom zou een jongen niet met een jongen mogen gaan? En een vrouw niet met een vrouw voor het altaar kunnen staan. Liefde is het mooiste in een leven. En met wie, dat gaat niemand wat aan.
Nog even over die zoon van de slager. U kent hem wel, zijn naam is Rick. Die jongen waar hij mee wil trouwen gaan. Die jongen, vader, ben ik.
Ach, het spijt me, kind, dat ik even schrik. Want ik zeg nu wel, ik vind het heel gewoon. Maar ik had zo graag opa willen worden. Nou ja, nu krijg ik een tweede zoon. La la, la la la. Dat gaat niemand wat aan. Liefde is het mooiste in een leven. En niemand mag daartussen staan.
Ja. En Wim T. zal spoedig de 80 mogen aantikken. Prima deluxe. Ik ben Robert Weijers en dank hierbij Nilab Ahmadi, Anneloes Bakker, Sjardé, Lee Hazelwood, Bert Boelaars, Edouard Louis, Vering en Pap Dorian, Mark Hesselink, Jan Rot en Lydia Til, die mij voor het eerst attendeerden op het werk van Edouard Louis.
Meer Kulti-Kulti is te vinden via kultikulti.nl, Kulti met de K van Klassenstrijd. Aldaar ook een vernieuwde pagina gewijd aan Gert Hekma's ABC van perversies, waar alle afzonderlijke lemma's nu met één klik te beluisteren zijn, als ook specials en extra's. Tot juli!
Kulti-Kulti, 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 Kulti-Kulti. Kulti, 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 kulti.
Dit was NVS Radio. Voor meer informatie en media ga naar www.nvs.nl.
NVS Gay Station.